Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf. USA! 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 Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Ha, goeiedag Paul.
Hey Thomas.
Goeiedag, hoe is het?
Veilig terug van een reis uit Baltimore.
Ja, dat was
een nachtelijke reis naar Baltimore deze week.
Waanzinnig. Ja. En het is relatief bij jou in de buurt, hè?
Ja, het is op een klein uurtje rijden van waar ik woon. Ik werd toevallig 's nachts wakker, want het gebeurt natuurlijk tegen 1:30 's nachts. En ik werd.
Oh, we moeten even voor de luisteraar die geen idee heeft. Er is een brug ingestort, hè? Dat moet ik veel stil bij zeggen.
Ja, het is goed dat je dat zegt. Dat moeten we altijd wel blijven doen. Inderdaad, er is hier in de nacht op maandag, op dinsdag, is er een brugramp heeft zich voltrokken. Dus een containerschip is tegen een pijler aangevaren. En ja, die brug die klapte echt als een kaartenhuis in één luttele seconde. En daar zijn 6 mensen om het leven gekomen. Dat waren wegwerkers die op die brug aanwezig waren. Er konden nog wel bij tijds, dankzij loodsen aan boord van dat schip uit Singapore, die kampte met een motorstoring. En die loodsen hebben meteen de autoriteiten aan wal gewaarschuwd van hey, dit gaat niet goed. En die hebben daardoor nog in allerijl de toegangswegen kunnen afsluiten tot die brug. En je ziet ook in beelden dat er nog verkeer overheen rijdt. Maar op een gegeven moment stopt dat net bij tijd. Maar het kwam te laat voor die 8 wegwerkers die op die brug bezig waren om gaten in het wegdek te repareren. En 2 daarvan zijn gered uit het ijskoude water. En 6 collega's helaas hebben het, zo is bekendgemaakt, niet overleefd. En dat bericht kwam dus in de loop van de nacht. En ik denk dat ik wakker werd van een persalarm op mijn telefoon. Maar ja, toen ik eenmaal wakker was en dat bericht zag, heb ik contact gehad met Amsterdam en gaan kijken van hoe snel kan ik daar zijn? En belangrijk nog, hoe dichtbij kan ik komen? Want al vrij snel was via Google Maps te zien dat ze Amerikanen, die zijn niet kinderachtig in het afzetten van de omgeving, om het maar zo te zeggen. Die brug was al op 2 kilometer afstand afgezet. Dus ik ben eerst naar de oever gereden, of zo dicht mogelijk in de buurt van de oever, aan de kant van Washington, om het maar zo te zeggen. En daar kwam ik niet verder door wat het donker gebied te hebben gereden dan een tankstation waar je ook heel verder niks zag. Maar daar stond wat media. En ik sprak daar een cameraman en een presentatrice van een lokaal tv-station. En die zei, je moet kijken of je naar de andere kant van de oever kan komen. Maar dus niet over de brug die niet meer was. Want daar worden ook de persbijeenkomsten in de loop van de dag gehouden. Dus toen heb ik in Google Maps, dat doe je dan maar, ingetoetst adres van waar ik dan moest zijn. En Thomas, Google Maps houdt niet echt rekening met of een gebied waar je doorheen rijdt, of dat ook een beetje veilig is. Die pakt gewoon de kortste weg. Dus ik heb om 4:30 s'nachts in mijn autootje door de duistere buurten van Baltimore gereden. Nou, ik ben een paar keer maar gewoon door rood blijven rijden, want er hingen types op straat.
Dat was dus ook echt, het was niet gewoon uitgestorven, maar het was ook guur op straat.
Het was heel guur op straat. En ik heb het later ook teruggezocht van waar ben ik nou eigenlijk doorheen gereden. En dat was wel een van de beruchtste wijken. Grenzend aan de binnenhavens industriegebied.
Ik ken Baltimore, ik ben er nooit geweest, maar ik ken het van de tv-serie The Wire. Die berucht en befaamd over precies dit soort wijken gaat, denk ik.
Nou ja, Baltimore heeft naast Philadelphia echt een hele slechte naam. Ook met name door die fentanylcrisis.
Ja.
Die in die steden, net zoals in veel andere steden, hard is toegeslagen. Maar het was een ritje waar je flink het gaspedaal erop hield. En ik dacht van, ik ga hier gewoon echt niet om 4:30 s'nachts voor een stoplicht staan. Terwijl ik daar in hoeken types zie rondhangen. En uiteindelijk kwam je dan aan de andere kant weer bij wegafzettingen. Maar ik dacht, ja, ik moet hier toch doorheen. En op het tonen van een perskaart, zowaar, oh, you're good, zeiden ze. En toen kon ik verder rijden. Zo ben ik langs een paar afzettingen gekomen. Uiteindelijk inderdaad aan de andere kant de oever, waar je nog die oprit zag met dat gapende gat erachter. En waar in de loop van de dag de autoriteiten persmomenten hielden. Nou ja, dat was een gebeuren op zich op zo'n rampzalige dag. Mm. Maar daar kan ik later nog wel wat meer over vertellen.
Toch wel heel bijzonder dat je daar zo snel bij kon zijn. Als dat zich voortrekt.
Een professionele ramptoerist was ik even zoals journalisten wel vaker zijn. Niet altijd gewaardeerd potkijkers. Ja, dat was een mediaspectakel op zich.
Nou, dat geloof ik. Nou, we gaan er zo verder op door. Want naast het brugdrama is er meer te bespreken. Want ja, je verwacht het niet. Maar Donald Trump, ja, die had weer een buitengewoon drukke week. Stond volop in de belangstelling. Van het pakken van Golf Awards tot aan zijn juridische perikelen. Rap-icoon P. Diddy, ja, die viel van zijn sokkel definitief. En we hebben weer een ouderwetse mediarel. Maar eerst, zoals gezegd, het drama in Baltimore.
Let's get to that breaking news out of Baltimore, Maryland, where right now crews are searching for survivors of that bridge collapse.
So a container ship hit this bridge early this morning, and there's video of it actually happening. We're going to show it to you, but we want to warn you that some people might find it disturbing because, again, we know that vehicles were moving on this bridge when this bridge suddenly went crumbling down into the water.
Er zijn beelden van, hè? Die kan je opzoeken, mocht je het nog niet hebben gezien, dat ding in elkaar valt. Heel bijzonder, heel bizar. Hoe is de chaos in Amerika overgekomen? Hoe reageert men?
Men is wezenloos geschrokken. En met name omdat als dit soort dingen gefilmd worden, dat maakt natuurlijk daardoor extra indruk. Dat heeft veel meer impact dan als je een bericht leest. Er is een brug ingestort. En dan is het wel, het is niet zomaar een brug. Het is een brug met een van de langste overspanningen ter wereld. Mm-hmm. Dat hele middenstuk, ongeveer 2,5 kilometer lange brug. En dat hele middenstuk, dat is naar beneden gekletterd. Toen dat containerschip die pijler raakte met fatale gevolgen, helaas voor die wegwerkers die daar bovenaan bezig waren. Je krijgt hier, dat is me vaker opgevallen, de eerste reactie die bij dit soort drama's komen is: is het een terreuraanslag? Ja. Dat is de eerste vraag. Jij zal het ook herkennen. De eerste vraag die hier, en dat is op alle persmomenten die ik heb meegemaakt, werd die vraag weer gesteld. En dat is, dat is toch, ja, 9-11.
Ja, dat is de stuip van toen natuurlijk.
Diep, ja, dat zit er zo diep in. En ik herinner me ook destijds met die doorboringen van de Twin Towers. Waar wij toen in Amsterdam op de redactie dat allemaal live ook zaten te kijken. En ik herinner me destijds dat ik kwam op de redactie en er was al één vliegtuig in een toren geboord. En dat, nou, men dacht toen nog aan een ongeluk. En toen kwam dat tweede vliegtuig in die andere toren. En toen zag je die presentatoren, en ik geloof dat wij naar CNN keken, die zag je twijfelen. Zo van, ja, maar wat zien wij hier nou eigenlijk? En men was heel terughoudend om van een aanslag te spreken destijds. En dat duurde, als je dat terugkijkt, bij het ene tv-station kwam men vrij snel, ja, na twee vliegtuigen in twee torens van het WTC New York. Ja, dit kan geen toeval meer zijn. Hier is meer aan de hand. Maar ik herinner me dat niet overal, ja, het was zo onwezenlijk. Dat drong niet door. En sindsdien is alles wat hier gebeurt, wordt die vraag dus als eerste gesteld. Is het een aanslag? En dat was met deze brug ook de hamvraag. Nou ja, al heel snel werd duidelijk dat het een ongeluk was. De gouverneur die op een persmoment aanwezig was, dat was trouwens, dat moet ik je even vertellen, die gouverneur Wes Moore van Maryland, die komt daar aan, jongen. Dat is alsof de koning arriveert. Daar kwam ik denk op een gegeven moment, we stonden daar in Den Haag en we hadden al een persmoment gehad met, ik noem het maar even, oneerbiedige mindere goden. Mm. De kustwacht die was daar bezig en zo. Dus er waren allerlei vertegenwoordigers. En ze komen dan in Den Haag om de spreker heen staan. Daarmee ook gezag uitstralend. En nou ja, dan kwamen ze vertellen wat de stand van zaken was. En op een gegeven moment was er een drukte van belang. En ik heb nog nooit zoveel uniformen van zoveel verschillende diensten daar allemaal belangrijk zien doen. En er kwam een convoy Suburbans aan, alsof president Biden himself in aantocht was. Ik weet wel, die rijdt niet in Suburban, maar in de Beast.
Die heeft nog een slagje hoger, hè?
Ja, dat is nog allemaal wat pompeuzer. Helaas wel noodzakelijk. Maar in dit geval was het slechts de gouverneur. En die kwam daar aan met een entourage en een gewichtigheid. En nou ja, ik vond het fascinerend om te zien hoe die Amerikanen daar helemaal op kicken. Nou, die kwam dus zijn persmoment houden voor de camera's. Want het was natuurlijk het nieuws die dag. Zeker. En alle major stations die zonden het live uit. En ja, je zag wel dat deze gouverneur even dat moment pakte. Hij had ook zo'n mooi jasje aan met een embleem van de staat Maryland met zijn naam erop, helemaal geborduurd en zo, weet je wel. Het was allemaal
een mini-president al, hè?
Nou ja, maar exact, dat was het gewoon. En het straalde allemaal. Nou ja, misschien ben ik als Hollander daar iets te nuchter over, maar het straalde allemaal een heel veel van kijk mij is belangrijk zijn. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk een dramatisch moment was. En ja, die gouverneur die gaf toen al aan van ja, wij hebben er is een mayday uitgezonden vanaf dat containerschip vlak voor de aanvaring. Dat ze motorproblemen hadden, waardoor die brug nog tijdig kon worden gesloten. Wat ik wel opmerkelijk vind, hoor. Want je moet maar even de juiste mensen vinden. En om dat nog in die luttele minuten te kunnen regelen. En het was dat er lokale loodsen aan boord waren die kennelijk hun weg kennen. Bij de vervoersautoriteit om ervoor te zorgen dat
ze de juiste konden te pakken konden krijgen, bedoel je?
Ja, zo snel. En ja, dat die ook meteen hebben gereageerd. Dat is echt heel goed. En nou ja, iedereen was daar toch wel vol van. Maar het werd dus al heel snel duidelijk dat ja, als dat de oorzaak is, dan is het dus hoogstwaarschijnlijk geen terreurdaad. En toch bleef die vraag die bleef maar komen. Ja, dat was heel opmerkelijk.
Een blik op Twitter, en dat ging nog wel verder dan alleen terreur. Ik bedoel, dat daar zag ik alle complotten al voorbij komen.
Ja.
Nou ja, goed, het is natuurlijk.
Ja, maar Twitter is een open riool.
Dat is waar. Ja, dat is absoluut waar.
Ik snap dat journalisten die vraag stellen. En zeker in Amerika, met wat we bespraken. En dat ze die vraag ook moeten stellen. Maar op een gegeven moment, als dit het verhaal is, dan zou je toch verwachten, nou, dan is dat wel dat is klaar. Ja. Maar men bleef daar over doorgaan. Het andere wat opviel is dat die brug, die is de toegang tot de havens van Baltimore. En Baltimore, ja, dat is een van de grotere havens aan de oostkust. Er ligt aan een monding van de rivier in een baai die op zee uitkomt. Dat is echt een belangrijke zeehaven. En ja, dat is totaal geblokkeerd.
Ja, maar dat wilde ik vragen, Paul.
Achter die brug liggen dan die terminals. En daar, niemand kon erbij en niemand kon weg. En ja, dus een logische vraag van journalisten was naast van hoe gaat het met de redding werkzaamheden en later de berging van de slachtoffers. Dat was natuurlijk een logische vraag van ja, kunt u al iets zeggen over hoe lang de blokkade naar verwachting zal duren? Wat zijn de verwachtingen? Nou, daar werd zeer gepikeerd op gereageerd, met name door de burgemeester. Die vond het bijna een impertinente vraag. Want zei hij, we zijn nu alleen maar bezig met de slachtoffers. En ik denk, ja, ik snap dat op zich wel. Want die gouverneur was bijvoorbeeld ook erg aangeslagen. Want die hadden net, daarvoor hadden ze de families van die wegwerkers ontmoet, die ergens afgeschermd in de buurt ook waren samengekomen. Dus ja, dan gieren de emoties die natuurlijk door de strot. Tegelijkertijd, ja jongen, je bent wel bestuurder, hè. Het is als bestuurder in een crisis, hoe moeilijk ook, wel de bedoeling dat je op meerdere borden tegelijkertijd kan schaken. Dus het is een hele logische vraag, waarbij het mij lijkt dat het ook heel logisch is dat je daar als bestuurder van zo'n stad in ieder geval een antwoord hebt wat in de richting van een indicatie gaat. Maar het wegwuiven, het niet willen beantwoorden, terwijl het niet alleen een humaan drama is, maar ook een economisch drama met grote impact voor de stad en voor de hele regio. Ja, vond ik dat een opmerkelijke reactie.
Maar, want ik moest daar dus ook meteen denken aan het gedoe toen in het Suezkanaal, waar toen het containerschip dwars lag en ineens alle boten er niet meer langs konden, of alle schepen er niet meer langs konden. Dat heeft toen de hele wereldeconomie op zijn kop gezet, als je het aan sommige economen vraagt. Kunnen er alweer schepen doorheen of ligt die brug nog steeds op de bodem?
Dan willen we deze podcast altijd natuurlijk iets eerder op dan die wordt uitgezonden. En op dit moment is er nog geen zicht op dat de boel weer open is. En ik zag ook op beelden dat in die baai voor de monding van de rivier, dat daar de schepen in batterijen zich aanmeren. Ja. Dus een deel zal worden omgeleid. Maar ja, weet je, capaciteit is ook in andere havens waarschijnlijk schaars. Dus dat gaat echt een probleem zijn.
Hmm, dat gaan we dan nog merken volgende week. Er is natuurlijk al heel lang in Amerika een hele discussie gaande over de staat van de infrastructuur op heel veel plekken. Ik kan me nog herinneren dat Obama daar al een heel punt in zijn campagne van maakte om alle bruggen te gaan verbeteren in het land. Is dit ook nog weer iets wat oplaait? Of wordt dit nu puur aan de impact van dat containerschip gewijd?
Ja, in dit geval niet. Zowel Trump als Biden hebben daar al allebei wel aandacht aan besteed in de campagne. Want die infrastructuur in Amerika, ja, dat is echt schrikbarend. Ik had ook die nacht dat ik naar Baltimore reed, als je dan over wegen komt.
Ja.
Je denkt van de banden klappen onder mijn wagen vandaan met gaten. En je moet echt goed uitkijken waar je rijdt. Maar in dit geval is dat niet echt een argument. Omdat ja, deze ramp heeft op zich niet direct te maken met de staat van de infrastructuur. Of de erbarmelijke staat van die brug. Want daar was geen sprake van voor zover ik ken. Maar dat is wel achterliggend een grote issue.
Dat komt dan ongetwijfeld in de komende weken. Laait dat dan vast wel weer op. Op een bepaalde manier. Ja, Paul, je zei net al. Hè, je stond daar in het begin met 15 journalisten. Dat betekent dat de Telegraaf daar als een van de eerste in de wereld was.
We waren weer eens de krant van wakker Nederland.
Maar hoe was dat? Ik zit even nog, dat is nog los van het hele drama natuurlijk. Hoe was dat om daar helemaal midden in de mediastorm te zijn en om daar onderdeel van te zijn?
Nou, dat is fascinerend, want je ziet een paar dingen. Ten eerste, als je zo dicht met je neus op nieuws staat, lijkt niet iedereen te weten wat hij ziet. Als je snapt wat ik bedoel, om een voorbeeld te geven. Die gouverneur, die zei dus op die persconferentie van ja, op een gegeven moment out of the blue van ja, er is een mayday geweest van dat schip. En daardoor kon de brug tijdig worden gesloten. We zijn veel levens gered. Het duurde vrij lang voordat dat nieuws buiten was. En ik had een vriend in Nederland die appte van je was eerder dan de New York Times. En denk ik, ja, maar dat zijn ook maar gewoon mensen aan een bureau. En als er niet heel veel journalisten ter plekke zijn, dan krijgen ze die informatie niet meteen door, want dat gaat dan over schrijven. Er zit iemand in het veld, die meldt het aan het bureau. Het bureau moet het weer tikken in een stuk en dat weer buiten zetten. Nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. En als jij er direct bij bent, dan zit je dus met je neus erbovenop. Maar het leek alsof mensen ter plekke zich dat ook niet meteen realiseren van wat zegt die gouverneur hier
nee.
nu eigenlijk. En ik kreeg ook door vanuit Amsterdam dat er aanvankelijk was er kennelijk gesproken over 20 slachtoffers. Nou, ik weet niet waar dat getal vandaan kwam, maar dat was iets wat...
Niet van jou dus, in ieder geval.
Nee, maar er was in het veld ook helemaal geen sprake van. En ik had die nacht de lokale radio aanstaan, waar het ongeloof echt uit de speaker barsten, weet je wel. Die presentator van de radio in Baltimore, die man kon het gewoon niet bevatten. De brug is weg, de brug is weg. Het is ongelooflijk, de brug is weg. En dat ging maar door. En die mensen waren echt zo ontdaan van wat er in hun stad, dat dit kon gebeuren. Er zat natuurlijk heel veel emotie ook in het nieuws. Maar je merkt op zo'n moment dat als groot nieuws in ontwikkeling is en je staat daar heel dicht op, dan merk je dat de mechanismen van het nieuws eigenlijk soms averechts werken, maar ook heel erg vertragend. Er zitten veel schijven tussen en er ontstaat een dynamiek, omdat er ook vanuit, natuurlijk uit andere hoeken, komt er informatie binnen die wel eens verstorend kan werken in de nieuwsstroom. In die zin dat er verhalen een eigen leven gaan leiden, waarvan iedereen zegt, ja, maar waar komt dit nou vandaan, weet je? En dat is heel, hè, zoals met het getal 20, dat is heel, heel opmerkelijk. En tegelijkertijd is dat ook wel een beetje zorgwekkend, vind ik.
Het is ook altijd met schietpartijen, valt mij op dat er dan heel vaak, heel lang sprake is van twee schutters. Als dat dan net nieuws net komt, dat er dan heel vaak daar nog over gesproken wordt. En dat later blijkt dat er ook altijd maar eentje te zijn. Dan kan je eigenlijk altijd bijna altijd wel van uitgaan dat het uiteindelijk altijd wel weer bijgesteld wordt.
Het is natuurlijk bekend dat bij crisissituaties is het vooral, ja, het is vooral chaos voor iedereen. Ja, die autoriteiten hadden ook een brandweercommandant die vrij snel reactie gaf. Maar ja, die zijn natuurlijk zelf ook aan het vechten om de goede informatie te krijgen. Want op basis van hele schaarse informatie moeten zij besluiten nemen. Ja. Dat is ingewikkeld hoor. Om in die positie te verkeren. En tegelijkertijd staan natuurlijk allerlei types zoals ik op hun schouders te kloppen. Van wat is er aan de hand?
Met een notitieboekje.
Dus die mensen die worden dan ook geacht om op basis van hele schaarse informatie ook te communiceren. Want als je niet communiceert, ja, dan krijg je, zoals jij al aangaf, in deze tijd van met sociale media, complottheorieën, we gaan de wildste verhalen.
Dat vult men het zelf wel in.
Je moet, hoe weinig informatie je ook hebt, je moet als autoriteit wel proberen enig grip te houden op die informatiestroom. En dat is een heel lastig spagaat waar mensen in komen. En tegelijkertijd zie je dan dat er journalisten zijn die eigenlijk ook denken, wat hoor ik hier? Weet je, wat wordt hier nou even out of the blue gezegd? En het is een dynamiek die mij blijft fascineren.
Een mooie casus voor de school van journalistiek. Toch?
Ja, dat vind ik wel.
En van de ene mooie casus van de voor journalisten naar de andere mooie casus voor journalisten. Donald Trump. Paul, er gebeurde weer van alles rondom de oud-president en presidentskandidaat. Waar moeten we beginnen? Misschien beginnen met een fragmentje.
All Americans need a Bible in their home and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important, it's so missing, but it's going to come back and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong.
Ja, Paul, we hoorden daar net de zakenman Trump op zijn best. Hij prijst Bijbels aan.
Ja, het is. Nou ja, ik heb het even uitgezocht, want hier wordt dan meteen in de media geroepen dat Trump Bijbels verkoopt. Nou, dat is niet helemaal correct. Of eigenlijk helemaal niet correct. Hij endorsed het, zoals dat dan zo mooi
zeker. De olie endorsed bij Trump is het ook, hè?
Het is namelijk een commercieel project van een countryzanger, Lee Greenwood. En die heeft ook een nummer, God Bless the USA. Wat vaak in al eigenlijk sinds de vorige eeuw op republikeinse bijeenkomsten wordt gedraaid. Bij campagnebijeenkomsten, ook wel bij sportevents. En deze Lee Greenwood, die is een handel begonnen in Bijbels. Dan kan je een Bijbel krijgen met een mooie cover waar dan ook God Bless the USA op staat. Plus, want dat is dan niet het enige, dat maakt het interessant dat Trump zijn naam eraan heeft verbonden. Want je krijgt er ook een kopie van de grondwet bij en de onafhankelijkheidsverklaring. Nou ja, het is allemaal
kerk en staat samengevoegd.
Reuze interessant. En niet te vergeten, een handgeschreven tekst van het lied van deze countryzanger. Op de website van die countryzanger waar die Bijbel wordt aangeprezen, wordt ook benadrukt dat het product niet van Trump is en nog geassocieerd kan worden met zijn politieke campagne. Maar ze mogen zijn naam gebruiken. En dat is weer een deal met dat roemruchte CIC Ventures. En dat is, als ik me niet vergis, was dat ook de club die de schoenendeal, de gouden snicker deal deed. En ja, Trump die krijgt gewoon, geeft een licentie en krijgt ervoor betaald. Dus, en hij is dan ook braaf op de foto gegaan met zo'n Bijbel. Het komt nog natuurlijk opportunistisch over. Hè? Er moet meer gebeden worden in dit land.
Let's make America pray again. Ja, dat.
Ja, precies. En als iets bekend is van Trump, is dat hij niet zo heel veel op heeft met het geloof.
Ja, ik dit kwam ook uit zijn tenen, moet ik zeggen, hoe hij hem aanprijst. De schoenen ging beter. Ja. Of tenminste, dat leek natuurlijker te gaan dan deze bijna.
Maar eens een zakenman, altijd een zakenman.
Absoluut.
En ik vermoed zomaar dat deze deal om de Bijbel aan te prijzen al was gesloten voordat Truth Social naar de beurs ging.
Daar zit het grote geld. Voor Trump
genade,
in ieder geval.
Truth Social is door Trump opgericht als een soort concurrent van Twitter. Het inmiddels tot X omgedoopte sociale platform. En Trump heeft zijn eigen platform gelanceerd. Omdat hij onder de vorige eigenaren van X niet tevreden was over hoe dat platform omging met zijn berichten. Hij werd nogal gemelkorfd, vond hij.
En hij was op een gegeven moment ook verbannen van X, hè?
Ja, hij mocht een tijd, mocht hij niet, kreeg hij straf. Moest in de hoek staan bij het sociale medium. Nou ja, daar is Trump niet zo van. Dus die heeft zijn eigen Truth Social platform opgericht. En dat is nu via een fusie op de Nasdaq verschenen. Nou, bij de start was Trump daardoor al in één klap $3 miljard rijker. Inmiddels is die koers verder opgelopen. Het fluctueert nogal. De miljarden vliegen erbij en er weer af. Maar het laatste wat ik zag was dat die de stand inmiddels staat op 4,5 miljard waarde. Die de aandelen die Trump nog in zijn bezit heeft in de Truth Social.
Dus dat is zijn deel van de aandelen. Dat is zijn deel van de. En maar
4,5 miljard erbij. Hè? En hij is volgens Forbes, was hij al goed voor dik, ik geloof 2,6 miljard. Dus hij zou nu opgeteld, maar nogmaals, het zijn nogal dagkoers. Hij zou nu opgeteld ruim 7 miljard waard zijn. Nou,
ik begreep, hij mag het niet direct te gelden maken. Of hij kan ze niet meteen verkopen. Hij moet ze een tijdje vasthouden, geloof ik, de aandelen.
Ja, dat is gebruikelijk bij beursgangen, dat je dan als aandeelhouder niet in één keer mag cashen. Dat doen ze ook om een beetje de koers van het aandeel te beschermen. Mm-hmm. Ik geloof dat bij Trump geldt de standaardtermijn van 6 maanden... dat hij het aandeel niet mag verhandelen. Interessant is, kijk, aandelen gelden doorgaans wel als liquide middelen. De vraag is, mag hij bijvoorbeeld aandelen wel als onderpand aanbieden om bijvoorbeeld die bon te regelen? Ja. In de civiele zaak, een ander groot onderwerp deze week. Afgelopen maandag liep de termijn af waar Trump in de fraudezaak, waar hij is veroordeeld tot een boete van met rente en al $450 miljoen. Hij kon geen partij vinden die daar een onderpand of een zeker garantiebedrag voor wilde veiligstellen. En had hoge beroep aangetekend. Op de valreep kwam er een vonnis, niet tegen de inhoud van het oordeel over de fraudezaak, maar tegen de hoogte van die borgsom, die waarborg die betaald moest worden. En die is verlaagd van 450 naar 175 miljoen. Trump heeft, geloof ik, tot volgende week ergens om dat bedrag bijeen te sprokkelen. En de vraag is nu bijvoorbeeld, mag hij? Hij heeft gezegd, ja, wij gaan dat bedrag gaan wij ophoesten. Maar de vraag is, mag hij bijvoorbeeld die aandelen die hij nu heeft, die hij niet mag vervreemden, mm-hmm, maar mag hij die wel? Want ja, die zijn wel geld waard. En die gelden wel als liquide middelen. Ja. Mag hij die als onderpand gebruiken? Nou ja, dat is voor de fijnproever om dat uit te zoeken. Het lijkt mij ingewikkeld aan. Als hij ze niet mag vervreemden, betekent dat als ze als onderpand worden aangeboden.
En de koers kan zakken in de tussentijd. En dan is het
ook dat, maar hij kan ook stijgen, meneer. Het is trouwens wel aardig. Analisten die zien hierin een gigantische bubbel.
Ik zag een hoop mensen op Twitter die short wilden gaan, zeiden ze in ieder geval. Gokken op een koersverlies. Ja,
dan zijn ze tot nu toe hun geld kwijt, ja. Want de koers stijgt alleen maar. En dat wordt toegeschreven aan een hoop mensen die uit politieke overwegingen, uit solidariteit een aandeel kopen. Want wordt gezegd, ja, de opbrengsten van Truth Social in de eerste maanden van 2023 waren 3 miljoen. Dus 3 miljoen opbrengsten. En onderaan de streep resteerde een verlies van 49 miljoen. Ah. Even ter vergelijking. Meta draaide een omzet vorig jaar van 135 miljard omzet. Wil niet zeggen dat ik mij mee te herinneren dat ook heel veel andere techbedrijven diep rode cijfers schreven. Hè, lange tijd. En toen ook al sky high gingen.
Dat is zeker waar.
Maar er wordt hier nu wel gezegd, ja, maar Truth Social is echt een kleine speler in een markt die eigenlijk al een beetje verdeeld is. Dus die beurswaarde die er nu wordt toegekend aan dit bedrijf is niet realistisch. Maar ja, de belegger bepaalt.
Een emotieaandeel, zo noemen ze dat dan, geloof ik. Hè? Hetzelfde wat je met in Nederland met de Ajax-aandelen hebt.
Ik herinner me, vroeger heette dat een volksaandeel.
Een volksaandeel, dat is ook wel mooi.
Ja, de voorloper van, of KPN heette zo'n volksaandeel. En ik zou, ja, als iets een volksaandeel is, althans in een deel van de samenleving, zou dit Truth Social het wel eens kunnen zijn.
Zeker, goed. Wellicht dat het Trump vooruit helpt in de komende tijd. Naast dat zijn borgsom wat verlaagd werd, kreeg hij altijd wel slecht nieuws. Want zijn strafzaak, die in New York zou beginnen, waarvan hij hoopte dat die uitgesteld zou worden, die gaat nu toch echt in april beginnen, Paul. De zaak om betalingen aan Stormy Daniels.
Ja, dat is de zwijgeldaffaire waar Trump strafrechtelijk voor wordt vervolgd. Niet het feit dat hij zwijgeld heeft betaald, maar het feit dat dat verkeerd is opgegeven bij officiële documenten. Mm-hmm. Het is als een legal fee, als een betaling aan advocaten opgevoerd, terwijl het in feite, zo klinkt de beschuldiging, het waren geen juridische kosten, maar het was dus een betaling aan zwijgeld.
Hush money.
Juridische kosten, hush money. En ja, dat mag niet. En daardoor wordt hij vervolgd. Heel merkwaardige zaak. Te meer omdat federale aanklagers dit eerder hebben onderzocht. Want het is namelijk al een zaak uit 2016. En die vonden het niet zwaar genoeg om Trump daarvoor te vervolgen. En toen kwam er een lokale aanklager in New York. Die dacht, this can be my finest hour. Althans, dat denk ik dan. En die besloot er jaren later alsnog een slaatje uit te slaan. Althans, Trump daarvoor voor de rechter te brengen. Je merkt al uit de bewoordingen, ik vind het een hele, en ik ben niet de enige hoor. Het wordt hier als een zwakke zaak omschreven. Als in ieder geval de zwakste van de vier
tegen
strafzaken die er zijn. Het is natuurlijk heel merkwaardig dat nadat de federale aanklagers hebben gezegd, nou, wij laten het voor wat het is. Wij gaan Trump hiervoor niet vervolgen. Dat er dan jaren later een democratische aanklager opstaat die denkt van, ik zie hier wel brood in. Hij zal natuurlijk beweren dat het recht zijn beloop moet hebben. Maar goed, dit is ook een beetje Amerika waar alles gepolariseerd is en inmiddels ook bij justitie. Trump had niet alleen gehoopt op uitstel, maar hij had juist zelfs gehoopt op afstel. En dat die hele zaak naar de prullenmand zou worden verwezen. Daar is de rechter niet in meegegaan. Die heeft ook uitstel geweigerd. Dus het was al uitgesteld. En die heeft gezegd, we gaan nu gewoon op 15 april beginnen. Interessant is dat deze rechter Trump, net zoals eerder is gebeurd bij die civiele zaak, die fraudezaak, een zogeheten gag order heeft opgelegd. Dus dat is een spreekverbod richting mogelijke getuigen, waar Trump nogal eens naar wil uithalen. En deze rechter, dat is meneer Merchan, Juan Merchan, die is nu zelf onder vuur komen te liggen. Niet alleen door Trump, maar Trump haalt naar hem uit, maar ook naar zijn dochter. En dat is interessant, want Lauren Merchan, de dochter van deze rechter, die is politiek consultant voor Democraten. Ze heeft onder andere een klus gedaan voor Kamala Harris en ook wel voor andere vooraanstaande democraten. En wordt dan weer gezegd uit de hoek van Trump, aha, zie je wel, hier gaan we weer. Dit is weer uit de koker van een democratisch opzetje met alles en iedereen, van aanklagers tot rechters die allemaal politiek bevooroordeeld zijn. Nou goed, je moet je natuurlijk ernstig afvragen of een vader verantwoordelijk is voor het werk en laat staan de politieke keuzes van een volwassen dochter. Dat lijkt mij niet. Maar toch wordt die link gemaakt. Wel interessant is dat deze rechter die in New York zetelt, eerder ook al rechter was in de strafzaak in 2022 tegen de Trump Organization. Toen de Trump Organization schuldig werd bevonden aan belastingfraude. Staat dus los van die civiele zaak. Hij is ook de rechter in de komende strafzaak tegen Steve Bannon. Dat is een belangrijke spindokter uit het eerste presidentschap van Trump. En speelde ook een aanzienlijke rol in zijn verkiezingszegen in 2016. En heel interessant dat deze rechter in het verleden, weliswaar klein, maar hij heeft het wel gedaan, donaties heeft gemaakt aan de Democraten in 2020. Onder wie? President Biden, toenmalig kandidaat. Nou goed, dat allemaal is al door advocaten van Trump vorig jaar voor de voeten geworpen om eigenlijk deze rechter van de zaak te halen. Dat is toen niet gebeurd en nu wordt zijn dochter erbij gesleept als een nieuw hoofdstuk om te laten zien dat deze rechter eigenlijk niet onbezonden, onbelast, maar vooringenomen deze zaak ingaat. En de rechter moet zich daar inmiddels flink voor verdedigen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft aangegeven dat hij geen agenda heeft en dat het enige wat zijn doel is om het recht te laten zegevieren, in welke richting dat dan ook opgaat. Maar het geeft wel opnieuw even aan de druk en de polarisatie hier op eigenlijk wel de fundamenten van dit democratische systeem hier.
15 april gaat het beginnen. Het spektakel kunnen we het denk ik al wel noemen. Of niet?
Ja, dat, dat
ondanks de gag order zal het vast niet.
Maar het is ook uniek, hè? Het is uniek natuurlijk, oud-president die strafrechtelijk vervolgd wordt.
Ja, maar dat is toch even. Dit is dus de eerste zaak die echt dan van start gaat, hè? De echte eerste strafzaak die echt van start gaat tegen Trump. Dat is even belangrijk om erbij te vermelden. Want je zou bijna door de boom het bos niet meer zien hoe het nou allemaal precies zit. Maar goed.
Ja, en die andere drie, daar zit allemaal vertraging op. Maar die zullen op enig moment ook komen. En ja, Trump blijft zeggen van ja, jongens, ik ben jarenlang is niets aan de hand. Ik word nu in één keer 4 keer vervolgd in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Ik moet hem wel nageven, Thomas. Ik geloof niet in een groot complot dat het Witte Huis of de democratische top iedereen bijeen heeft geroepen en heeft gezegd, joh, wij gaan Trump eens even te grazen nemen. Maar dit is ook de andere uiterste is dat dit allemaal maar toeval is. Natuurlijk is er hier lijkt er een grotere agenda gaande. En ik denk niet dat je daarvoor een samenzwering nodig hebt. Er zijn gewoon allerlei krachten die na de ervaringen met Trump, zijn eerste presidentschap, en zeker van wat er bij de bestorming van het Capitool is gebeurd, heeft gezegd, ja, maar dit laten we ons niet gebeuren. Dit kan niet in Amerika. En dus moet er wat gebeuren. Maar 4 strafzaken en zeker deze oude zaak er nog eens met de haren bijgesleept. Ja, dat is wel vreemd. En ik moet mezelf wel eens tot de orde roepen. Ik denk, ja, als dit ergens in Afrika was gebeurd, dan hadden ze gezegd, joh, er is een presidentskandidaat in dit Afrikaans land. En die ligt voor in de peilingen en die wordt nu 4 keer strafrechtelijk vervolgd. En zijn zakenimperium wordt ontmanteld en zo. Dan zal iedereen zonder kennis van zaken zeggen van, dit zaakje riekt, weet je wel. Dus het blijft een hele eigenaardige zaak. En nogmaals, ik denk niet dat er sprake is van, zoals conservatief Amerika beweert, weaponization of the Justice Department, 1 groot complot. Het andere uiterste is dat dit allemaal maar toevallig is. Nee, dat lijkt me niet.
To be continued, zeggen we dan. Oké, we blijven eigenlijk even in de juridische hoek. P. Diddy. Paul, wat is er met P. Diddy, het rap-icoon aan de hand?
Ja, P. Diddy, voor de ouderen onder ons, zoals ik. Vroeger Puff Daddy.
Puff Daddy, oh ja.
Jean Combs is een echte naam. Maar ja, weet je, wij doen eigenlijk niet een artiestennaam in de journalistiek. Hè? Dat is eigenlijk wel jammer. Maar goed, in de pop is dat heel gebruikelijk dat je een artiestennaam hebt. En zeker ook in de rap. Dit is een van de zwaargewichten in de Amerikaanse muziekindustrie. Een koning in de rap. Een belangrijk producer, zanger. Miljardair, heeft een recordlabel, veel hits gescoord. Was vroeger de partner van Jennifer Lopez, om maar wat te noemen. Ja, en zijn imperium staat nu op omvallen. Want er zijn deze week invallen gedaan bij zijn woningen. Of ik kan beter zeggen paleizen, van goede genade. Wat een panden zijn dat.
Ja, er waren beelden van opgedoken ook, hè, van die invallen.
Jongen. In Florida en California en ik begreep ook in New York. Na beschuldigingen van vrouwenhandel, sex trafficking wordt dat hier genoemd. Nou ja, er zijn ook illegale wapens getroffen, drugs aangetroffen. Maar het gaat om die vrouwenhandel, mensenhandel, hoe je het wil noemen. Maar die inval, joh, in Californië, heb je dat gezien? Dat was echt military style. Hè? Dat waren agenten van de Homeland Security Intelligence. En die kwamen echt met gepantserde, groen geverfde wagens en in camouflagekleding en automatische geweren kwamen ze daar even terrein op. En er werd ook schande van gesproken dat zo overdreven tussen aanhalingstekens zou zijn. Maar de autoriteiten hebben zich verdedigd en gezegd, ja, wij hadden aanwijzingen dat er gewapende privébeveiligers op het terrein rondliepen en we nemen geen risico. Maar het was met veel trompetgeschal dat die met veel toeters en bellen dat die invallen werden gedaan. En ja, ik denk dat de advocaten van P. Diddy wel terecht klagen van dat allemaal was gelekt naar de media. Want het werd allemaal live gefilmd en uitgezonden, weet je wel.
Ja, ja, goed. Is er, want wat zijn nu de volgende stappen? Wordt hij voorgeleid? Of wanneer gaat hij...
Dat is heel merkbaar. Hij is niet gearresteerd. Hij is een person of interest, zoals dat heet. Dus, het merkwaardige was dat hij was niet thuis. Twee van zijn volwassen kinderen werden detained. Dus die werden vastgezet. Maar dan ben je formeel niet gearresteerd. Maar dan word je even aangehouden. Wij kennen die term eigenlijk niet staan. Het is tussen staande gehouden en aangehouden in. Je bent niet formeel gearresteerd, maar je mag niet weg. En ze kunnen je ook nog handboeien opdoen. Nou, dat gebeurde in dit geval bij die invallen. En P. Diddy die vloog in zijn privévliegtuig. Die was even zoek en werd in de media geroepen. Hij is op de vlucht. Nou, dat werd dan weer ontkend. En hij is op een gegeven moment in Florida opgedoken.
Ik zag al een soort O.J. Simpson beeld nu voor me komen.
Ja, met een vliegtuig is dat toch minder spectaculair te volgen dan in die auto inderdaad. Maar dit is allemaal gaan rollen nadat hij vorig jaar een schikking heeft getroffen met een ex-vriendin, Cassandra Ventura, die hem van soortgelijke zaken beschuldigt. Nou, dat leek toen heel heftig te worden, maar P. Diddy die heeft de portemonnee getrokken voor een onbekend gedrag de zaak geschikt. Daarna kwamen drie nieuwe melders. En ja, er werd hier ook door analisten gezegd van ja, dit heeft hij over zich afgeroepen. Op het moment dat je gaat schikken, staan er altijd weer nieuwe mensen in de rij. Of ze nou gelijk hebben of niet. Maar ja, dan blijkt er met jou te dealen te zijn. En dan gaan mensen dat doen. Het interessante is dat een van de opgevoerde duiders hier een privédetective is die aan de basis heeft gestaan van de Amerikaanse hip-hop police. Ik weet niet of heb je wel eens van de hip-hop police gehoord?
Nee, daar heb ik niet van gehoord.
Nou ja, het was voor mij ook nieuw. Hoewel het blijkt in 2004 te zijn onthuld door een artikel in de Miami Herald. Maar goed, toen zat ik in Indonesië. Dus hield ik me met andere dingen bezig als disclaimer. Maar in ieder geval de hip-hop police, dat is de populaire naam van wat officieel de Enterprise Operations Unit heeft. Dat is een onderdeel van de Gang Intelligence Unit van de politie van New York. Die is opgericht na de moord op een beroemde rapper. Toevallig ook de partner, de zakenpartner van P. Diddy, Notorious B.I.G. Mm-hmm. Dat was de tijd van de rivaliteit tussen de Oostkustrappers en de Westkustrappers met dodelijke gevolgen.
Tupac
is toen vermoord in de jaren 90. En toen heeft de politie in New York besloten na een briefing om een speciale eenheid op te richten die rappers in de gaten gaat houden. En er zijn dossiers aangelegd over Jay-Z, 50 Cent en allerlei andere bekende namen in de hip-hop scene. En ja, de basis daarvan is gelegd door een agent, Derek Parker, die zich verdiepte in die rivaliteit tussen rappers aan de Oostkust en Westkust. En toen dat in 2004 onthuld werd, lag natuurlijk heel gevoelig, want het werd als racial stereotyping gezien. Toen heeft de politie dat aanvankelijk ook ontkend. Nee, die eenheid bestaat niet. Tot er stukken lekten. Toen moesten ze wel bekennen dat ze inderdaad zo'n eenheid hebben. En de idee daarachter is dat ze dossiers aanleggen en rappers in de gaten houden, omdat bij optredens vaak veiligheidsrisico's zijn, wordt gezegd. Maar ik denk dat dat niet het enige is wat speelt. Maar rappers zijn natuurlijk ook hele belangrijke influencers. En er wordt gezegd door die politie, menig rapper is ook lid van een bende of geweest van een bende. En daarom worden ze gemonitord. In ieder geval, die hip-hop cops, die hebben dossiers en die delen ze met diensten van andere politieeenheden of federale politie of andere overheidsdiensten. Als die behoefte hebben aan informatie over een bepaalde rapper. Het is nog onduidelijk wat de hip-hop police in de zaak P. Diddy, welke rol hierin is gespeeld. Maar aardig is bijvoorbeeld wel dat ze wel stevig optreden tegen rappers. En met name als er optredens zijn van rappers waarvan ze denken, ja, die hebben niet zo'n fijn verleden of worden geassocieerd met bendeleden. Dan benaderen ze namelijk een club waar die rapper is geboekt. En dan zetten ze die club onder druk om dat optreden te cancelen. Met het oog. Het argument is dan veiligheid. Ze hebben ook informanten ingezet in het publiek om te kijken wat daar dan precies gebeurt. Maar die clubs die worden dus gedreigd met een march. Weet je wat een march is?
Nee.
Ik moest het opzoeken. Een march staat voor een Multiple Agency Response to Community Hotspot. En dat is eigenlijk een hele mond vol om te zeggen, ja, dan wordt zo'n club gewoon geraid door de autoriteiten. En die brengen echt alle diensten die ze kunnen, die ze kunnen verzinnen.
Dan sturen ze alles op zo'n club af. Dus.
Ja, om de drankvergunning, de belastingdienst. Alles komt dan over de vloer. Nou, een clubeigenaar die denkt, weet je wat, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Want ik heb misschien niks verkeerd gedaan, maar dan ben ik zo wel een week dicht. Dus laat ik die rapper maar afzeggen.
De hiphoppolice.
Dus er zit nogal spanning op de lijn tussen rappers en de autoriteiten. Ja. En de hiphoppolice is daar een spil in. En ja, de val van P. Diddy. Nogmaals, hij is niet gearresteerd. Formeel ook niet in staat van beschuldiging gesteld. Maar ze hebben hem duidelijk op de korrel. En deze grondlegger van de hiphoppolice, voormalig agent Derek Parker, die zegt, ja, er is iemand uit om hem kennelijk kapot te maken. Tja. Dus wordt vervolgd.
Nou, zeker. De hiphoppolice klinkt sowieso al als een goed idee voor een Hollywoodfilm. En, ja. en ze weten in ieder geval ook wel met straatregels te vechten, klinkt het zo. Paul, het mediamoment van deze week. We hebben een echte mediarel weer. Ronna McDaniel, wat was er aan de hand?
Ja, Ronna McDaniel nog maar net weg als voorzitter van de Republikeinse Partij. Ja, dachten ze bij nieuwszender NBC. Dat is misschien wel interessant om deze mevrouw in te huren als politiek commentator. Dat hebben ze dus gedaan. Contract aangeboden, 3 ton. Niet verkeerd, nee. Hè? 3 ton kreeg ze. Maar na 4 dagen werd het contract alweer verscheurd. Want de pleuris brak uit op de burelen van NBC. En zusterzender MSNBC. Wat toch wel bekend staat als een linksliberaal bolwerk. Rachel Maddow werkte onder andere. En de voormalig woordvoerder van Biden, mevrouw Psakis. Als ik het goed uitspreek. Ja. Maar goed. NBC nu zeggen ze in een vlaag van verstandsverbijstering Ronna McDaniel willen inhuren als politiek commentator. En ja, het argument daarbij was van ja, we willen toch ook een conservatief geluid laten horen. Nou ja, ik weet niet of je NBC wel eens volgt en zeker MSNBC. Dat is echt, dat is echt vrij radicaal links, zal ik maar zeggen.
Maar NBC een stuk minder dan MSNBC, toch?
Ja, MSNBC is echt wel extreem. En NBC is vrij gematigd. Maar MSNBC, daar lusten de. Dat is zeg maar het Fox News van Links-Amerika. En ja, daar werd het gewoon niet geaccepteerd dat deze mevrouw een podium kreeg. En ja, wat is dan de steen des aanstoots? Ja, dat is haar rol bij de bestorming van het Capitool in 2020 door Trump-aanhangers. Want zij heeft die bestorming en al die gebeurtenissen daaromheen niet veroordeeld. Tot afgelopen zondag. Wat? Toen begon natuurlijk de storm al te waaien. En toen heeft mevrouw McDaniel plotseling gemeend, dat zal ongetwijfeld naar overleg zijn met de NBC-top, om na jaren alsnog afstand te nemen van de gebeurtenissen rond de Capitoolbestorming. Wat natuurlijk ook een ultiem zwakte bot is. Want ineens noemden ze het onaanvaardbaar. Ja, mm-hmm. Dat is denk ik alleen nog maar, geeft alleen nog maar verder meer zuurstof aan het vuurtje. Want als je zo draait, dan wordt je geloofwaardigheid er ook niet beter op. Aardig is wel dat je zag dat linkse commentatoren de moral high ground meteen pakten. En dat kreeg weer van de rechtse pers felle kritiek. De New York Post was vernietigend. New York Post is een titel van News Corp van Rupert Murdoch. Dus dan weet u weer, die heeft dus ook Fox News, uit welke hoek dat komt. En die zeiden in een editorial van ja, dit is weer een eenzijdige tolerantie van de liberals. Liberals die hebben het altijd over vrije mening. Totdat de mening hun niet bevalt, dan wordt het een ander verhaal. En die vergeleek de NBC-anchors met Mean Girls van de beruchte film van. Dus het was weer smullen en zeiden ja.
Dat was weer van hoog niveau in ieder geval.
Ja, die linkse anchors die altijd roepen dat we moeten stoppen met bullying. Die doen dat dezelfde. Het is puur pestgedrag, et cetera, et cetera.
Maar dus McDaniel, ze heeft dus gedraaid. Ze heeft gezegd, het was toch een beetje stom. En vervolgens toch de zak gekregen.
Ja, en zij is nu met een advocaat bezig en er zal een hele forse claim volgen waarvan ik vermoed dat die zomaar zal worden geschikt om het vuurtje te blussen. Och. Aardig is wel, wat mij hier wel aan opviel, we hadden het niet zo lang geleden nog over Donna Brazile. En Donna Brazile is de voormalige voorzitter van de Democratische Partij. Die eruit werd gegooid bij CNN nadat ze vragen had gelekt voor een presidentieel debat aan Hillary Clinton. Nou, dat is natuurlijk ook een totale journalistieke doodzonde dat je dat doet. Want zij was ingehuurd als commentator bij CNN en had op de een of andere manier die vraag in handen gekregen. En deze Donna Brazile moest toen ook vertrekken, maar is daarna in gratie aangenomen. En ik geloof dat ze nu laatstelijk bij ABC aan de bak gaat. Nou, en dat wordt dan ook weer gezien. Het is natuurlijk een iets andere zaak, maar let wel, het is een journalistieke doodzonde. Niet alleen dat ze die vragen van het debat heeft gelekt naar de kandidaat van de partij waar ze lange tijd interim voorzitter was. Maar ze heeft er ook over gelogen dat ze dat heeft gedaan, tot WikiLeaks documenten aantoken dat ze het wel was. En ze had aanvankelijk ook nog de racismekaart getrokken. Nou ja, als je dat soort dingen allemaal doet en je mag nu gewoon bij ABC je zegje komen doen en tegelijkertijd wordt de ex-voorzitter van de tegenpartij met pek en veren bij een andere omroep eruit gebonjourd. Ja, dan laat het zich raden dat rechts-Amerika weer zegt, zie je wel, het is allemaal één pot nat.
Ze moeten
media.
Ook altijd en ons hebben.
Ze moeten altijd ons hebben en ze meten met twee maten. Nou goed,
ik zou zeggen,
oordeelt u zelf. Het was hier weer een flinke storm in een glas water.
Ik zou zeggen, wat leren we hiervan?
De gemiddelde Amerikaan die denkt, ja joh, gaat het over? Maar in mediakringen is dit natuurlijk een very hot topic.
Absoluut. En ik zou zeggen, oud-partijvoorzitters nooit aannemen. Dat gaat alleen maar mis. Paul, we kijken nog even volgende week. Wat kunnen we verwachten?
Ja, de borg loopt af voor Trump. Ja. Dus hij moet zijn 175 miljoen op tafel leggen. Waarvan hij heeft gezegd, dat gaan we doen. Ofwel in geld, ofwel in aandelen of op met een bond. Trump die natuurlijk recent nog pochte dat hij 500 miljoen in kas heeft. Hè? Maar zegt hij, ja, dat is niet voor een bond in de strafzaak, maar dat is voor mijn campagne. En dat is wat de Democraten willen. Die willen mijn geld afpakken, zodat ik geen campagne kan voeren. Trouwens, even een zijweg. Ik las onlangs dat oud-presidenten Clinton en Obama ook flink aan de weg timmeren voor Biden en hun steentje bijdragen om campagnefondsen binnen te harken. En ja, als je de maandoverzichten ziet, dan loopt Biden inmiddels qua fondsenwerving flink uit op Trump. Het verschil in februari was al enkele tientallen miljoenen dollars. En ik onderstreep nog maar eens, in Amerika is dat echt cash is king. Hè? Ik bedoel, dat is
cruciaal,
zo belangrijk.
Ja.
Je moet geld hebben in een campagne om die kiezer te bereiken. Maar goed, de vraag is de campagnepot van Trump volgende week 175 miljoen armer, omdat hij een bond moet regelen? Heeft hij het geld überhaupt inderdaad in cash? Dat weet je bij hem ook nooit. Of wordt er een andere manier gevonden? En misschien wel een verzekeraar die dit bedrag wil garant stellen. Dat is één. En dan, ja, dat is meer bij jou geloof ik. Hè? De NAVO is jarig.
Ja, die gaan het vieren. 4 april in Brussel komen de buitenlandministers bij elkaar. En ook Antony Blinken, de Amerikaanse buitenlandminister. En die zal ongetwijfeld nog wat in de zijlijn, nog wat mensen spreken. Collega's, en er komen vast ook weer interessante dingen uit. Schat ik zo.
Ja, dat was toch eigenlijk de bedoeling dat de nieuwe NAVO-chef Mark Rutte dan gepresenteerd zou worden.
Ja,
dat is allemaal uitgesteld, begreep ik. Dus we kijken hier een beetje uit nu naar de NAVO-summit in het kader van dat jubileum komende zomer in juli hier in Washington. En daar de vraag is een beetje van, is dat dan het moment waarop een nieuwe NAVO-chef Rutte zou kunnen worden gekroond. Maar goed, dat blijft vooralsnog kijken in de glazen bol.
We gaan het allemaal zien. Goed, luisteraars bedankt. Paul bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen we ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.
Tot kijk.